Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar beschrijving van Johannes, waarvan wij lezen hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 16. Wij noemen nu als onze schriftlezing Johannes 19, vers 1 tot en met 16. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hem: zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moest hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd, en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: zie, uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem hun dan over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, het is een goede gewoonte om met de kerk van alle eeuwen in deze lijdensweken stil te staan bij de lijdensgeschiedenissen. En als wij deze lijdensgeschiedenissen lezen en met elkaar overdenken, dan is het nodig dat wij vragen wat toch de achtergrond is, de oorzaak van al dit bittere lijden naar ziel en lichaam van de middelaar. De apostel Petrus heeft in zijn toespraak op de Pinksterdag twee achtergronden, wij mogen zeggen twee oorzaken van dit lijden genoemd. Petrus heeft gezegd: deze, wijzend op de middelaar, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Daar hebben wij twee achtergronden of twee oorzaken van het lijden van de Heer Jezus Christus. De eerste achtergrond noemt Petrus de raad en de voorkennis van God de Vader. Want niets in deze lijdensgeschiedenissen gebeurde toevallig, zonder reden. Het kwam hem alles toe van zijn Vader in de hemel. Alles wat de man van smarte moest ondergaan, was door zijn Vader hem toebedeeld. Dat is de eerste oorzaak. En er is ook nog een tweede oorzaak, namelijk de handen van de onrechtvaardigen. Want hoe zeker het waar is dat alles gebeurde overeenkomstig Gods wil en Gods besluit, net zo zeker is het waar dat onrechtvaardigen, die ten volle verantwoordelijk zijn voor hun werk, hem genomen hebben en gedood hebben. En deze beide redenen moeten wij voortdurend in acht nemen als wij de lijdensgeschiedenissen lezen en overdenken. Wij vinden ze ook op de achtergrond van het woord van onze tekst, waar wij op deze Lijdenszondag nader bij willen stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen, Johannes 19, daarvan het eerste vers, waar wij nogmaals lezen: toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij de genadevrucht van een gegeeselde Jezus voor zondaren. Twee gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats zien wij hier het kromme recht van Pilatus. En in de tweede plaats het volmaakte recht van God. Dus nogmaals, de genadevrucht van een gegeeselde Jezus voor zondaren. In de eerste plaats het kromme recht van Pilatus. Daar zien we iets, zoals Petrus het noemde op de Pinksterdag, van de handen van de onrechtvaardigen. En in de tweede plaats het volmaakte recht van God. Dan willen we zien hoe ook in deze geschiedenis de raad van God de Vader wordt volvoerd. Gemeente, het is onbegrijpelijk. Vindt u niet? Wat is er zo onbegrijpelijk? Wel dat dit hier staat. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Toen, woordje waar al heel wat aan vooraf gegaan is. Uitvoerig heeft de evangelist Johannes in het vorige 18e hoofdstuk geschreven over het proces van veroordeling. Nadat Jezus zichzelf gewillig overgegeven had in de handen van zondaren, hebben zij hem meegenomen naar de Joodse raad. En daar volgt een proces geleid door Annas en zijn schoonzoon Caiaphas. En wij weten dat het heel wat moeite gekost heeft om uiteindelijk twee valse getuigen te vinden die ook nog eens met elkaar overeenstemden in hun valse getuigenis, zodat men uiteindelijk een oorzaak had om hem te doden. Maar omdat de Joden wilden dat hij gekruisigd zou worden, was de weg daarna naar Pilatus. Zo zijn zij halverwege hoofdstuk 18 in de vroege morgen, na een veel bewogen nacht vol onrecht, maar ook vol van lijden voor de man van smarten, aangekomen bij Pilatus. Uit de andere evangeliën weten wij dat de Heer Jezus tijdens het proces voor Pilatus ook nog voor Herodes verschenen is. Maar de evangelist Johannes laat dat verder liggen. Wat wel duidelijk wordt, en dat laten alle evangelisten zien, dat het proces van Jezus voor Pilatus al heel snel lijkt vast te lopen. Want als Pilatus zomaar een aantal eerste vragen gesteld heeft, dan komt hij in vers 38 van hoofdstuk 18 tot de conclusie: ik vind geen schuld in hem. Dat wil zeggen, voor zover het Romeinse recht aangaat, is Jezus onschuldig. Voor eventuele overtreding van de Joodse godsdienstige wetten haalde Pilatus zijn schouders op, daar wilde hij niets mee te maken hebben. Maar als het ging om het Romeinse recht, en dan werd er vooral gekeken naar of iemand een bedreiging vormde voor de staat, eventueel in oproer zou komen, nee, dan vond Pilatus geen schuld in hem. Voor het Romeinse bewind is Jezus niet gevaarlijk. Maar dan gaat het mis, gemeente. Want in plaats dat Pilatus het Romeinse recht handhaaft en elke beschuldiging afwijst en openlijk voor de Joden betuigt dat hij een onschuldige niet veroordelen kan en mag, en dat hij hem vrij moet laten, maar in plaats daarvan blijkt Pilatus vatbaar te zijn voor het massale roepen van de Joden. De Joden dringen namelijk heel sterk bij Pilatus aan. Zij eisen met massaal roepen dat Jezus gekruisigd zal worden. Wat is het dat Pilatus toch zo vatbaar maakt voor het roepen van de Joden? Waarom is het hem blijkbaar niet onverschillig wat de Joden tot hem zeggen? Wel, het is waar, de Joden raken in elk geval een gevoelige snaar bij Pilatus als zij beginnen over zijn verhouding tot de keizer. Ze zouden immers zeggen, als Pilatus deze Jezus loslaat, dan is zij niet langer een vriend van de keizer. Maar wanneer wij deze geschiedenis nauwkeurig lezen, dan zien wij dat pas in het 12e vers dit argument ter sprake wordt gebracht. Pas in het 12e vers, dat is vlak voordat Jezus overgegeven wordt om gekruisigd te worden, spreken de Joden over de verhouding van Pilatus tot de keizer. Dat wil zeggen, voor die tijd is daar nog niet over gesproken. Maar toch is Pilatus vatbaar voor het roepen van de Joden. Waarom eigenlijk? Wat maakt deze Pilatus dan zo vatbaar voor het roepen van de Jood? Wel, als wij afgaan op wat de evangelisten over Pilatus schrijven, dan krijgen wij over deze Romein eigenlijk een overwegend negatieve indruk. Een man aarzelend, tegelijk ook wreed, bang voor opstand en vooral vasthoudend aan zijn eigen positie. Want een opstand onder de Joden, en dat ook nog eens tijdens het Pascha, als er al zoveel Joden uit de diaspora, de verstrooiing, naar Jeruzalem zijn gekomen, nee, dat kan Pilatus eigenlijk niet hebben. En daarom zoekt hij in zijn sluwheid naar een tussenweg. Hoe hij als het ware beiden partijen tegemoet kan komen. En daar is het eigenlijk al misgegaan, gemeente. Daar is de klacht van Psalm 82 al van toepassing. Hoe lang zult gij van het richtsnoer wijken, een onrechtvaardig vonnis strijken en acht slaan op het aangezicht van de goddelozen in het gericht? Het is waar, Pilatus was van de onschuld van Jezus overtuigd. Toch plaatst hij hem tegenover Barabbas. En dat laat eigenlijk al zien dat hij om de onschuld van Jezus zoveel niet geeft. Want als hij werkelijk diep van binnen overtuigd was dat Jezus onschuldig was, hoe kan hij hem dan ooit tegenover een moordenaar als Barabbas plaatsen? En als de menigte van Joden totaal tegen de verwachting van Pilatus in kiest voor Barabbas, dan zit Pilatus gevangen. Gevangen in zijn eigen listigheid. Nu kan hij Jezus niet meer loslaten. Hij had hem immers tegenover Barabbas geplaatst. Door zijn sluwheid wordt het voor Pilatus al moeilijker en moeilijker om Jezus los te laten. Hij zit gevangen in zijn eigen listigheid. En op dat moment, dat voor Pilatus heel ongemakkelijke moment, begint onze tekst. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Pilatus is het rechthuis weer binnengegaan. De Joden stonden immers buiten. Zij wilden daar vanwege het Pascha niet binnenkomen. Hij heeft de Joden waarschijnlijk toegesproken vanaf een soort bordes. En binnen is Jezus. En hij geeft de opdracht om Jezus te geeselen. Waarschijnlijk waren er onder de manschappen van Pilatus een aantal krijgsknechten die niet terugdeinsden voor mishandelingen. Maar wanneer wij onze tekst nauwkeurig lezen, lijkt het alsof Pilatus zelf deze handeling voltrekt. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Terwijl wij er toch wel van uit mogen gaan dat Pilatus dit niet zelf gedaan heeft, maar heeft laten doen. Wat wilde Johannes hiermee zeggen, gemeente? Wel, de evangelist onderstreept ten volle de verantwoordelijkheid van Pilatus. Hij mag dan zo even gevraagd hebben om een schaal met water om zijn handen te wassen. En hij mag dan gezegd hebben voor het oog van de scharen: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Maar zijn verantwoordelijkheid blijft. Pilatus is ten volle verantwoordelijk voor het onschuldige vonnissen van Jezus. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Met alle schroom, met alle voorzichtigheid, gemeente, wil ik proberen met u iets van dat aangrijpende lijden onder woorden te brengen. De geeseling was een straf die in het Oude Testament ook wel onder de Joden gebruikelijk was. Wanneer iemand afgezonderd was als Nazireër, de jongens en meisjes weten wel dat ook Simson een Nazireër was, wanneer nu zo'n Nazireër zijn belofte verbrak, wanneer hij bijvoorbeeld wel zijn haar liet scheren of wijn of sterke drank tot zich nam, dan kon hij volgens de Joodse wet gegeeseld worden. Ook mensen die de gewoonte hadden of de kwalijke gewoonte in praktijk brachten om buiten de tabernakel of buiten de tempel te offeren, konden gegeeseld worden. Een geesel is een zweep met verschillende leren stroken aan het einde. En aan deze leren stroken waren stukjes steen, glas of metaal vastgemaakt. En zo iemand werd dan met een geesel op zijn rug geslagen. En u begrijpt, dat kunnen wij ons allemaal wel voorstellen, wanneer iemand met zo'n gruwelijk werktuig geslagen wordt, dat het ook geen twijfel is, zoals we lezen in de geschiedenis, dat na enkele slagen iemand al geheel verwond was. En wanneer er nog meer slagen volgden, dan konden zelfs iemands organen, spieren of botten beschadigd raken. Het gebeurde zelfs wel dat iemand ter plaatse stierf aan zijn verwondingen. Nu lezen wij dat de Heere in Deuteronomium 25 bevolen had dat er niet meer dan 40 geeselslagen gegeven mochten worden. Dat was ook om de kastijding, de straf, te beperken. Iemand mocht niet gestraft worden uit pure drift, maar er moest beperkt gestraft worden. Ja, de rabbijnen hadden zelfs daarbij gezegd dat wanneer gemerkt werd dat de situatie levensbedreigend werd, dan moest de straf worden afgebroken. De Joden hebben dit voorschrift wel begrepen en uit angst om het getal van 40 slagen te overschrijden, hebben zij ervoor gekozen om niet meer dan 39 slagen te geven. Zo lezen wij ook wel van Paulus in het Nieuwe Testament, dat hij de 39 slagen ontving. Dat wil zeggen dat hij door de synagoge gegeeseld werd. Dat waren wetten die de Heere tot bescherming gegeven had. Maar wij onderstrepen wel, gemeente, dat de Heere Jezus hier niet door Joden, maar door Romeinen gegeeseld wordt. Romeinen stonden bekend als uitermate wreed. Zij hielden zich niet aan 40 slagen. Zij stopten niet als een situatie levensbedreigend werd. En wie zal zeggen, gemeente, wie zal het onder woorden brengen, hoeveel pijn, hoeveel smart deze gruwelijke mishandeling Jezus gegeven heeft. Al die slagen en dat op hem die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Wat denkt u? Zullen de engelen in de hemel niet met opperste verbazing hebben neergezien op hun hoofd dat hij zo geslagen en verwond werd? Wel nu, gemeente, naast het lichamelijke lijden, en wanneer we het samen overdenken, dan voelen we er allemaal wel iets van mee dat dat meer dan vreselijk moet zijn geweest, zien wij in deze geesteling nog een vorm van lijden. Het is niet alleen lichamelijke mishandeling, maar het is ook een uitermate diepe vernedering. Want wij moeten altijd bedenken dat Jezus, die hier gegeeseld wordt, het hart van Pilatus kent. Hij ziet wat in het hart van Pilatus leeft. Ja, hij doorziet wat in het hart van Pilatus leeft. En dat brengt ons bij een heel aangrijpende vraag waar wij toch de vinger bij moeten leggen. En dat is: waarom laat Pilatus Jezus eigenlijk geeselen? Waarom doet hij dit? Staat in Johannes zonder verdere mededelingen. Wanneer wij de andere evangelisten ernaast lezen, dan valt het ons op dat deze geeseling heel nauw verbonden wordt met de kruisdood. In Matthäus lezen wij dat Pilatus Barabbas loslaat, maar Jezus, gegeeseld hebbende, gaf hij hen over om gekruisigd te worden. Bij Marcus lezen wij iets vergelijkbaars. En het is waar. De Romeinen hadden de gewoonte om iemand die gekruisigd zou worden eerst te geeselen. Waarom? Dan zou iemand zo verzwakt zijn dat hij aan het kruis spoedig zou sterven. Maar als wij de evangelist Johannes lezen, gemeente, dan valt het ons op dat de geeseling niet direct verbonden wordt met de kruisdood. In het eerste vers van Johannes 19 lezen wij over de geeseling. En het is pas in vers 16 dat Pilatus Jezus overgeeft om gekruisigd te worden. En dat doet ons er toch aan denken dat de geeseling niet direct bedoeld is als een voorbereiding op de kruisdood. Blijkbaar is er nog iets anders wat meespeelt. We lezen namelijk in het vierde en ook in het zesde vers dat Pilatus tot 2 maal toe betuigt dat hij geen schuld in Jezus vindt. Ik vind geen schuld in hem. Tot 2 maal toe. Nadat hij hem dus heeft laten geeselen, volgt nog 2 maal toe de bevestiging: ik vind geen schuld in hem. En u begrijpt, nu gaat de vraag waarom Pilatus Jezus dan wel heeft laten geeselen bij ons dringen? Wat heeft Pilatus hiermee voor ogen gehad? Wel, gemeente, heel treffend schrijft de kerkvader Chrysostomos dat Pilatus als het ware in een sluwe tweestrijd verkeerde. Hij liet de mogelijkheid open dat Jezus overgegeven zou worden om gekruisigd te worden. Maar aan de andere kant wilde hij toch nog proberen de Joden tot bedaren te brengen en Jezus vrij te laten. En daarom laat hij hem in elk geval geeselen, zodat hij straks aan de schare een verwonde, een geslagen Jezus kan voorstellen en kan zeggen: zie de mens. Met andere woorden, kijk nu toch eens wat een medelijdenwekkend toestand dit alles bij elkaar is. Dat is aangrijpend, gemeente. Is dat medelijden van Pilatus? Nee, het is opperste wreedheid. Want blijkbaar heeft Pilatus er helemaal geen bezwaar tegen om een Jezus die onschuldig is te laten geeselen. Dat wordt ons nog duidelijker als wij lezen hoe de evangelist Lucas dit alles beschrijft. Lucas beschrijft ook het proces voor Pilatus. En bij Lucas roepen de Joden ook om de kruisdood. En dan zegt Pilatus: ik zal hem geeselen en loslaten. Terwijl hij totaal geen schuld in Jezus gevonden heeft, wil hij hem gerust laten geeselen om hem daarna los te laten. Daar heeft hij geen moeite mee. Terwijl Pilatus wist dat het meer dan eens gebeurde dat iemand tijdens een geeseling stierf. Hij heeft er kennelijk geen enkele moeite mee. Wat een onrecht. Hoe struikelt het recht op de straten. Want gemeente, kunnen wij één overtreding noemen die hij begaan heeft? Kunnen wij één zonde noemen die Jezus gedaan heeft? Was hij niet het land doorgegaan, goeddoende en genezende alle die tot hem kwamen? En dan deze behandeling, alsof het eigenlijk niet uitmaakt wat er met hem gebeurt. O gemeente, Jezus ziet het. Ook als hij de slagen ontvangt, doorgrondt hij feilloos het kromme recht van deze sluwe Romein. En is dan een moment aangebroken dat de aarde zich zal openen en Pilatus met zijn krijgsknechten levend ter helle zal varen als Korach, Datan en Abiram. Nee, gemeente, dat gebeurt niet. Jezus had het gezegd: dit is de ure en de macht, de duisternis. Wij hoorden in de eerste plaats het kromme recht van Pilatus. Brengt ons bij onze tweede gedachte. Want wij zien in deze geschiedenis niet alleen het kromme recht van deze Romein, maar ook het volmaakte recht van God. Want weet u wat nu zo opvallend is, gemeente? Pilatus speelt een heel sluw spel. En hij schroomt onrecht niet. Maar dat Pilatus herhaaldelijk verschillende keren heeft moeten zeggen: ik vind geen schuld in hem. Ondanks zijn sluwheid, ondanks zijn wreedheid, kon hij daar niet omheen. Jezus is gegeeseld. En Pilatus heeft het geweten. Hij heeft het voordien gezegd en nadien: ik vind geen schuld in hem. Nu kunnen wij de vraag stellen: waarom moest deze geesteling dan toch plaatsvinden? En ik zou me voor kunnen stellen dat een van de jongens of de meisjes denkt bij het horen van een lijdensgeschiedenis, moest dit dan ook nog gebeuren? Er was al zoveel onrecht gedaan. Hij was al geslagen in zijn gezicht, een kinnebakslag voor de Joodse raad. Hij had al geworsteld, het bloedig zweet in de hof uitgedrukt. Straks de doornenkroon en het kruis, en nu deze aangrijpende geeseling. Een straf waarvan we gehoord hebben, iets ervan gestameld hebben hoe wreed dit is. Moest dit dan ook nog gebeuren? Het antwoord op deze vraag, gemeente, is ja. Ook dit moest gebeuren. Ook deze wrede geeseling hoorde bij het lijden naar de raad en de voorkennis van God de Vader. Het lijden dat over hem komen zou. Dat heeft de Heer Jezus geweten. Ook deze geesteling is hem niet overvallen. Hij heeft daarover gesproken tegen zijn discipelen. Het was tijdens de derde aankondiging dat Jezus tot de 12 zei: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeten. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden. Hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegeeseld hebbende, zullen zij hem doden. En ten derde dagen zal hij opstaan. Ook deze geesteling. Jezus heeft het voorzien. En het hoort bij het lijden wat op hen komen zal. Want gemeente, hebt u goed geluisterd hoe de Heer Jezus deze derde lijdensaankondiging begint? Hij heeft gezegd: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En alles zal volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeten. En dan noemt hij al die gruwelen, waaronder de geeseling. Dat wil zeggen, ook van deze geeseling lezen wij in de profetie. Wat heeft dat ons te zeggen, gemeente? Wel, mogelijk denkt u, dat kunnen wij hieruit zien. Jezus is gegeeseld omdat het in de schrift staat opgetekend. Daarom is dat gebeurd. En dat is waar. Maar wij mogen die zin ook omdraaien. Jezus is niet alleen gegeeseld omdat het in de schrift staat opgetekend. Maar wij zouden ook kunnen zeggen, omdat Jezus gegeeseld moest worden. Daarom is deze geeseling in de schrift opgetekend. Omdat hij gegeeseld moest worden. Omdat de Vader wilde dat zijn Zoon ook deze smartelijke en schadelijke en smadelijke behandeling zou ondergaan. Daarom is deze geschiedenis opgetekend. Maar wat leert ons dat nu? Waar brengen deze gedachten ons? Wel, gemeente, het laat ons zien dat de lijdensgeschiedenis niet zomaar een samenloop is van willekeur, van menselijke wreedheid, zo lijkt het wel. Jezus wordt alsmaar overgegeven van Annas naar Caiaphas, van Caiaphas naar Pilatus, van Pilatus naar Herodes en van Herodes weer terug naar Pilatus, alsmaar overgegeven. Maar de lijdensgeschiedenis is niet alleen een proces van menselijk lijden, van onrecht en wreedheid. Niet Pilatus, niet de Joden en zelfs niet de duivel heeft bepaald wat Jezus lijden zou. Maar het lijden is allemaal op hem gekomen. Omdat God de Vader dat zo wilde. Het staat immers in de profetie. Heel treffend lezen wij in Jesaja 50. Een van de hoofdstukken over de lijdende knecht des Heren. Daar horen wij de Heer Jezus spreken. Ik geef mijn rug degenen die mij slaan. En mijn wangen degenen die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor hun smaadheden en speeksel. Hoort u dat, gemeente? Het lijkt zo anders als dat het in Johannes 19 staat. Daar is het Pilatus die hem neemt en hem geeselt puur uit sluwheid en listigheid. Maar de achtergrond van dat alles is dat Jezus zelf zich geeft. Het is waar. Pilatus heeft hem genomen om te geeselen. En daarmee blijft Pilatus ten volle verantwoordelijk voor deze gruwelijke daad. Maar de achtergrond van dit alles is dat Jezus zelf zijn rug geeft aan degene die hem slaan. Hij verbergt zijn aangezicht niet voor de wrede krijgsknechten. Ook al stonden hem 12 legioenen engelen ter beschikking, ze zouden gekomen zijn. Het is niet gebeurd. Hij heeft zijn rug gewillig gegeven aan de geesel. Hij geeft zich gewillig. En dan, gemeente, zijn wij bijna waar wij zijn moeten. Waarom geeft hij zich zo gewillig over? Wel, omdat de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor aarde en hemel er waren. Mag ik het heel eenvoudig zeggen, dan kunnen de kinderen het begrijpen. Het samen eens geworden zijn over de prijs van de verlossing. De Vader heeft gevraagd naar een borg om te betalen aan de eis van zijn recht en de vloek van de wet. De Zoon heeft zich gewillig gegeven. De Vader heeft de prijs genoemd, gehoorzaam, ook in die geeseling, ja tot in de dood aan het kruis. En de Zoon heeft gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen, uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Hij is gekomen. Hij heeft zich bereid verklaard om te gaan naar deze wereld verloren in schuld. En daarom, gemeente, is het in Johannes 19 ten diepste. Het is waar, Pilatus neemt hem. Maar het is Jezus die zich geeft. Het zijn de krijgsknechten die wreed zijn kleren van hem afscheuren. Maar het is Jezus die zijn rug geeft om gegeeseld te worden. Gewillig. Heilige gewilligheid. Liefde tot zijn Vader. Gewillig. Ook als elke geeselslag neerdaalt op zijn rug. Zelfs als de Romeinse soldaten pas stoppen als ze er zelf genoeg van hebben. Gewillig. Tot in de dood. En zo is ook deze geeseling volbracht aan hem. Zoals het geschreven stond in de schrift. Gemeente van Oud-Beierland. Dat is een heerlijk evangelie. Weet u waarom? Wel, als de prijs van dit lijden vastgesteld is voor aarde en hemel er waren, dan kan het niet anders zijn. Of de Vader heeft een volkomen verzoening gevonden in het werk van zijn geliefde Zoon. Er zijn geen woorden om uit te drukken hoe vernederend, hoe smartelijk deze geeselslagen waren voor hem die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Maar er zijn ook geen woorden voor om uit te drukken hoezeer de Vader verheugd en voldaan is in het werk van zijn geliefde Zoon. Hij heeft betaald de prijs van het bloed. Dit evangelie wordt ons verkondigd. Hij komt tot ons in het gewaad van het evangelie, zo zei Calvijn wel. En dat is vanmiddag, gemeente, een met bloed bedekt gewaad. En dan vraag ik u vanmiddag om er eens over na te denken. Hoe deze zaligmaker zich liet binden. Zijn handen vast liet maken aan de geeselpaal. Denk er eens over na, gemeente. Hoe onbarmhartig en wreed hij werd geslagen en verwond. Bedenk het dan toch eens wie het is die hier gebogen neer ligt onder de geeselslagen. Het is de Zoon van de Allerhoogste God. Hij wordt gestraft alsof hij een groot en vreselijk misdadiger is. Maar hij wilde gewillig liefde tot zijn Vader, de man van smarten zijn. Zouden wij vanmiddag dan op en onder de kansel niet diep bedroefd zijn door schuldbesef, getroffen en verslagen? Want, gemeente, het zijn onze zonden, gedachten, woorden, werken, nalatigheid, onze zonden die deze hoge prijs hebben veroorzaakt. Als ik u vanmiddag een verhaal zou vertellen over iemand die onschuldig toch zo wreed behandeld werd, dan zou u verbolgen zijn en verontwaardigd over zoveel onrecht. Wel nu, gemeente, hier leidt de Zoon God zelf, en dat vanwege onze zonde. Pilatus had gelijk. Ik vind geen schuld in hem. O blinde Pilatus, die schuld was niet in hem. Die schuld was op hem gelegd. Van eeuwigheid was hij bereid. Zou dat ons hart niet verbreken? Gebroken. Een verslagen hart zal God niet verachten. Hij komt tot ons in het gewaad van het evangelie. En wij horen, het is een met bloed bedekt gewaad. Hij wijst u op uw zonde en schuld. Maar hij wijst ook op zichzelf. In die geeselslagen, in die diepe wonden, in die striemen ligt het evangelie verklaard. Want dezelfde lijdende knecht heeft in Jesaja 53 gezegd: maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Tijdens deze geeseling vloeide immers het bloed. Het bloed dat van betere dingen spreekt als het bloed van Abel. Bloed van Abel roept om wraak. Dit bloed, gemeent, roept om verzoening. Mag ik u vragen, is deze Jezus niet beminnenswaardig, gepast voor uw ziel? Voor wie van ons is er niets meer over om in te rusten dan in hem? Mogelijk wel een tijd geweest in uw leven dat u kon rusten in uw kerkgang, in uw gebeden, in uw vormendienst, in uw levensernst, in uw levensvisie en noem maar op. Maar u ziet met David uw zonde voor ogen zweven. En nu is er niets waar u in kunt rusten. Moet u vanmiddag klagen vanwege de dorheid en de koudheid van uw hart? Vraagt u het vanmiddag af, zou het nu voor zo'n zondaar, zo'n vuile en zwarte zondaar, met alles wat ik gedaan heb, zou het nu voor zo een nog wel kunnen? O gemeente, de wonden, de striemen van deze gegeeselde Jezus laten zien, er is ruimte, er is kracht in het bloed van het Lam voor de grootste der zondaren. En als u vraagt, zou het dan voor mij wel kunnen? Bedenk dan, gemeente, dat deze prijs van eeuwigheid is vastgesteld. En dat het niet anders kan. Of de Vader is heilig voldaan in het offer van zijn geliefde Zoon. Wel nu, gemeente. Maar waar zit het bij u en mij op vast van nature? Waar zit het op vast in ons hart? Wel, gemeente, wij horen wel in de prediking dat de prijs betaald is. Maar wij zien nog zoveel waarde in ons eigen wisselgeld. In wat van ons is. We hebben nog van die aangename en gevoelige ervaringen. Van die indrukken. Van die keren dat wij ons leven gebeterd en opgeknapt hebben. En daar houden wij krampachtig aan vast. Want nu, gemeente, de prediking van een gegeeselde Jezus is enerzijds ruim. Er hoeft niets bij. Prijs is betaald. Maar dat maakt deze prediking ook zo scherp. Want er mag niets bij. En daarom, gemeente, is het zo'n schriftuurlijke gang in uw leven. Als de Heilige Geest uw tranen laat opdrogen. Uw herinneringen aan alles wat geweest is. Laat fladderen als papiersnippers in het vuur. Alsof u er niets meer aan hebt. Als u meer en meer uw goddeloosheid moet inleven. Meer en meer uw biddeloosheid. Meer en meer uw vijandschap en uw onwil tegenkomt van binnen. Dan is de Heilige Geest bezig om ons te maken tot wat wij zijn. Want gemeente, vijanden worden met God verzoend. Vijanden. O gemeente, wat zou het groot zijn als wij in ons leven niet meer overhouden dan een vijand. U wilt misschien wel een vijand zijn, maar dan een ernstige vijand, een bewogen vijand, een betrokken vijand. En noemt u maar op, dit evangelie wordt verkondigd aan vijanden. Die niets meer hebben dan strafwaardigheid en schuldwaardigheid. Die maar één ding moeten zeggen, Heere, als gij in het recht treedt met mijn zonde, dan ben ik eeuwig de geesel van uw toren waardig. Maar wat is het dan een wonder? Als wij een alles uitleverend geloof mogen beoefenen. Alles uitleverend. Wat maar één weg weet. En dat is een gelovige toevlucht tot hem. Zoals hij in het evangelie ons gepredikt wordt. Daar bent u bij, gemeente, heel persoonlijk. Daar houdt u niets meer over. Een vlucht. Misschien wel van een jongen of een meisje op een slaapkamer. In de stilte van de nacht. de wapens uit handen leert geven. Gelovig de toevlucht neemt tot deze gegeeselde borg. Om uit hem te leven. Uit hem te leven. Levenslang uit hem bediend te worden. Want zoals een kindje in de moederschoot leeft, van hetzelfde bloed als de moeder, zo leeft een zondaar die de gelovige toevlucht tot deze Christus mocht nemen, van de kracht van dit bloed. En u leert het spellen, straf, ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. We zullen er eerst samen nog van zingen. Uit Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Wie kan dan bestaan? Wat daar verder volgt in het tweede van Psalm 130. Hoe hebt u naar dit alles geluisterd? Mogelijk zijn er onder ons die toch niet vreemd zijn aan dat alles uitleverend geloof, waarmee zij in de diepe nood van hun leven, in de erkenning van hun schuld en strafwaardigheid, gelovige toevlucht tot deze Jezus mochten nemen. U weet ervan hoe deze middelaar in uw zonde en ellende zo beminnelijk werd. En mogelijk bent u op deze lijdenszondag bedroefd. Waarom is mijn hart toch zo koud? Waarom is mijn hart niet meer bewogen? Wel, hij weet van uw hart. Zoals hij eens het hart van Pilatus doorzag, feilloos, zo doorziet hij ook ons hart, gemeente. En hij wijst ons de weg. Ja, hij verwijst aldoor naar zichzelf. Vraag dan toch aan hem of hij uw hart met die warme wederliefde wil ontsteken tot hem, Hij kan het. Er is geen hart te koud om dit aan de Heere te vragen. Hij kan het hart wat koud en onverschillig is, verwarmen met de vuurgloed van zijn plaatsbekledende liefde. Dat mag u ook vragen, gemeente. Is het nou ontvangen genade, donker, duister geworden is. Weet u, de Heilige Geest heeft niet alleen de taak om een zondaar voor het eerst bij Christus te brengen. De Heilige Geest heeft ook de taak om een zondaar bij Christus te houden en terug te brengen. En dat doet de Heilige Geest liefdevol, maar soms ook bestraffend, tuchtigend en verbrijzelend. Want wij lezen heel treffend in de brief aan de Hebreeën: hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Dat wil zeggen, na ontvangen genade is de Heere werkzaam om dat mensenhart al meer en meer te reinigen en te zuiveren. Al de mens moet gaan sterven. Nieuwe mens moet opgewekt worden. Hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Kan de Heere soms heel verschillende wegen voor gebruiken. Soms hele concrete omstandigheden in het dagelijks leven. Soms allerlei onbegrepen vragen op uw levenspad. De Heere kan het gebruiken. Dan weet u dat in tegenspoed de Heere niet afwezig is. Maar dat de Heere in tegenspoed soms zojuist aanwezig is. Om meer en meer aan hem te verbinden. Hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Weet u wat een wonder is, gemeente? Het zijn wel geeselingen, het doet wel pijn. Het raakt wel uw vlees. Maar de smart en de vloek is eruit. Want het zijn vaderlijke kastijding. En hij kastijdt gelijk een vader. En zoals een rechte vader zijn kind nooit zal slaan uit haat. Hoeveel te meer zal deze vader in zijn vaderlijke kastijding slaan om naar zich terug te brengen. Wel nu, gemeente, wat is dat een wonder. Als wij dan onder die kastijdingen, en u het er maar niet mee eens kunt worden waarom de Heer nu zo'n weg baant in uw leven, mogen zien op hem, op wie de geeselslagen van Gods toren zijn neergedaald. Mogen zien op zijn wonden en op zijn striemen. Dan ligt daarin onuitsprekelijke vertroosting. Dan mag u het vaderlijke in deze vaderlijke kastijdingen opmerken. Zelfs roemen in de verdrukkingen. En dan mag u met David wel zeggen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want zelfs deze vaderlijke kastijdingen zijn betaald met de striemen van de borg. Of, gemeente, ligt het in uw leven zo heel anders? U moet eerlijk zeggen dat het u niets zegt. U hebt in deze lijdende Jezus misschien wel na weet ik hoeveel keren het lijdensevangelie gehoord te hebben nog geen enkele waardij gezien. Dan is ons beeld ook getekend in onze tekst. Ze worden niet met name genoemd, maar ze zijn er wel. Buiten staan de Joden. Nee, ze komen niet binnen. Ze willen wel het Pascha vieren, maar niet verontreinigd worden. Liever een Pascha zonder het paaslam. Hun zijn wel de woorden Gods toebetrouwd, maar de Christus der schriften hebben zij verworpen. Nog, gemeente, nog komt hij in het gewaad van zijn woord. Hij geeft u de raad om uw leven zo doods, zo hard, zo vijandig als het is, voor hem neer te leggen. Hij weet raad. Met radeloze zondaren. Hij beschikt hulp voor hulpeloze zondaren. Hij is het die ons ook in dit woord zijn vriendschap biedt. Maar verwerp deze nodiging toch niet. Jezus zelf heeft gezegd, als dit, al dit lijden aan het groene hout geschiet, wat zal dan aan het dorre hout geschieten? Daarmee zegt hij, als al dit lijden mij al overkomt, terwijl ik dat groene, dat gave hout ben, wat zal dan gebeuren met het dorre hout van zondaren die mijn bloed onrein achten? Dat zal niet meevallen, gemeente. Dat zal niet meevallen. Voor wie dit offer verwerpt. Daarvan geldt wat de apostel schrijft aan de Hebreeën. Er blijft geen slachtoffer over voor zulke zonde. Met diepe eerbied gezegd. De Vader heeft niet nog een zoon. Daarom, laat ons dan voor het eerst of opnieuw met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Amen.